Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Handelingen 9. Handelingen 9, vers 1 tot en met 9. Zoals eerder vorige week ook gezegd, ben ik bezig met een serie vanuit de Handelingen. En daarom staan we vandaag stil bij Paulus, de bekering van Paulus. Zijn Hebreeuwse naam was Saulus. En wij lezen van vers 1 tot en met 9. En vandaag staan we vooral stil bij vers 5a. Vers 5a, dat is de kerntekst voor deze preek. Maar eerst zullen wij het hele gedeelte lezen. Vers 1 tot en met 9. En Saulus blazende nog, hij doet het nog steeds, nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Heere, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem om naar Damascus aan de synagoge te gaan, opdat hij, zo hij enige die van die weg waren, vond, hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam. En hem omscheen snellijk plotseling een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, kernvers voor deze preek is vers 5a, waarin Paulus de vraag stelt en hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus. U hoort het misschien dat ik het iets anders zeg zoals het in de Bijbel staat. In de Griekse tekst staat het zo en dan wil ik graag ook dat letterlijk aanhouden. Ik ben Jezus. Het thema van de preek: de Heere Jezus zoekt Paulus op. 3 punten. Allereerst: Paulus vervolgt. Tweede punt: Paulus valt en vraagt. Het derde punt: Jezus maakt zich bekend. De Heere Jezus zoekt Paulus op. Het eerste punt: Paulus vervolgt. Jongeren, vorige week heb ik mijn catechisanten uit Tholen, heb ik allemaal bij me geroepen om ze allemaal persoonlijk te spreken. En dan stelde ik ze wat vragen. Een van die vragen, dat was: stel je voor dat je iemand op straat tegenkomt en die ziet dat je christen bent. En die vraagt aan jou: hoe kom ik in de hemel? Wat zou dan je antwoord zijn? En als ik dat antwoord had gekregen, dan maakte ik de vraag wat directer. En dan zei ik: maar kom jij in de hemel? Kom jij in de hemel? Een hele directe vraag, waarvan ik denk dat die wel heel belangrijk is. zijn maar twee antwoorden mogelijk. Geen misschien, het is ja of nee. Het is hemel of hel. Vandaag komen we een man tegen. En als ik hem die vraag zou stellen, dan zou hij zeggen, jazeker. Ik kom in de hemel. Mijn naam is Saulus op zijn Hebreeuws, in het Grieks Paulus. En ik zou vragen aan hem, maar hoe kom je er dan? Wat geeft jou de toegang tot de hemel? Wat is de sleutel om in de hemel te komen? Dan zou hij zeggen, nou dan moet je maar eens goed kijken naar wie ik ben. Hoe dat ik ben. Hoe dat ik geworteld ben. Ik ben als een boom. Ik ben als een boom die stevig geworteld staat. Stevig geworteld in, zoals hij dat ook noemde, de oude waarheid. De waarheid der vaderen. De tradities van toen. Die werden hem onderwezen. En bij mij is het begonnen toen ik geboren was. Net nadat ik geboren was, begon mijn vader al goed, want hij heeft mij precies op de 8e dag besneden. Ik ben een echte volbloed Israëliet. In tegenstelling tot veel mensen van die tijd kan ik zelfs terugrekenen van welke stam dat ik ben. Dat ik ben van de stam van Benjamin. Ik ben een echt verbondskind. En ik ben opgevoed als farizeer. Ik hang een van de meest behoudende vormen van het jodendom aan. En daar binnen die stroming heb ik ook gekozen voor het allerbeste onderwijs bij die bekende Gamaliel. Daar heb ik aan zijn voeten gezeten. En dat wortelde mij. En dat geeft mij de reden dat ik in de hemel kom. Want die wet van God die me voorgehouden werd, de wet der vaderen die daar ook nog bij kwam, die heb ik nauwkeurig gehouden. Ik hield de wet van God onberispelijk. Ik sta vast met mijn wortels in de vaste kleigrond. En niet zoals die Sadduceeën van die tijd. Je zou kunnen zeggen, dat waren de vrijzinnige mensen. Niet die zandgrond. Die zandgrond waar geen houvast in te vinden is. Maar ik ben geworteld in de vaste klei van het fariseïsme. En gemeente, neem het serieus. Er is niemand die zo rechtvaardig als deze man geleefd heeft als Paulus. Hij was werkelijk, kinderen, het ernstigste jongetje van de klas, altijd. En hij zegt, ik kom er wel. Ik kom wel in de hemel. Als Stefanus daar die toespraak doet voor de raad. En hij zegt het heel confronterend, hardnekkige van hart. U wederstaat de Heilige Geest. Dan zegt hij, ja dat gaat denk ik wel over iemand anders. Maar niet over mij. Hij haalt zijn schouders op. Ik ben niet hardnekkig. Ik luister juist heel goed naar God. Ik luister nauwkeurig naar al die honderden wetten. Die waarheid der vaderen. Maar Paulus, wie is Jezus voor je? Paulus, wie is Jezus voor je? Nou, dan betrekt zijn gezicht. Dan zegt hij, die leer van Jezus, die nieuwe leer. Dat is een uiterst gevaarlijke dwaling. Het hangt echt niet van Jezus af. Wilt u in de hemel komen? Dat hangt van u af. Dat hangt van mij af. Genade door Jezus, dat is goedkoop. Je zult zelf strikt en volmaakt moeten leven, zoals ik het doe. En dan kom je er. En als er mensen zijn die van die weg zijn, zoals in vers 2 van hoofdstuk 8 staat, hoofdstuk 9, nee 8 zeg ik. Als er mensen zijn die Jezus belijden, dan moet ik mijn plicht doen. Dan moet je daar tegenop staan. Dan moet je dat bestrijden. Als de naam van Jezus klinkt in de synagoge waar dan altijd de waarheid heeft geklonken, dan moet dat uitgezuiverd worden. Die mensen die volgen een ketterij, dat is een dwaling. Zo denkt Paulus. En hij zegt het in hoofdstuk 26 van Handelingen, zegt hij, ik meende waarlijk dat ik het zo moest doen. Ik dacht er echt goed aan te doen, ik deed het onwetend in ongeloof. Zo zegt hij later in 1 Timotheus. Hij dacht er goed aan te doen, die ernstige man. Zo dacht hij, maar hoe dacht God over hem? Hoe dacht God over deze ernstige man? Dan moet je naar het woord luisteren. Als je wilt weten hoe er wordt gedacht over zulke mensen, dan moet je niet luisteren naar die mensen, maar naar God. Naar de tekst. En wat zegt de Heer door de Bijbel heen? Saulus, blazende, nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer. De Heere die zegt, die Paulus die kan dat zo wel zien, maar voor mij is hij een blazend beest. Dat woord wat hier gebruikt wordt, dat blazende, dat geeft het beeld, dat wordt gebruikt voor monsterlijke dieren. Een grommend beest, wat al grommend en grauwend zijn adem inhaalt om daarna op zijn prooi af te springen. Hij ademt die dreiging en die moord in. Je zou kunnen zeggen, dit beeld wat van hem geschetst wordt, is dat hij helemaal vervuld is in zijn godsdienst. Intussen is hij vervuld met dreiging en moord. Daar leeft hij van. Daar leeft hij voor. En dat is begonnen en het is nog steeds. Het begon al bij Stefanus. Daar had ik een behagen aan zijn dood. Hij geniet ervan. Kun je je voorstellen? Hij geniet ervan als er een man gestenigd wordt. En het woord schildert hem als een onverzadigbaar, een verscheurend beest. Een beest wat zich klaarmaakt voor zijn volgende slachtoffer. Hij dacht het, hè. Hij dacht, ik ben een eikenboom van gerechtigheid. God zegt, een verscheurend beest. En gemeente, het enorm confronterende hiervan is, het gaat vandaag niet over een beul in Noord-Korea, die nog nooit van God gehoord heeft, waar het communisme zijn religie is. Nee, het gaat, als we heel eerlijk naar deze tekst kijken, dan gaat het over een kerkmens. Dus had hij in deze tijd geleefd, dan had hij in een kerk gezeten. Dan was hij iemand geweest die, hij was iemand die zich ernstig zorgen maakte over de ontwikkelingen in de synagoge. Die nieuwe leer, uiterst gevaarlijk. Vrije genade voor zondaars. Nee, daar moet tegen gestreden worden. Onwetend in ongeloof. Zonder dat je door hebt. Gemeente, zou het kunnen zijn dat nog steeds zo is? Ja, nee, u verscheurt natuurlijk niets. Maar toch diezelfde kernhouding. Dat je zonder dat je door hebt elke zondag in de kerk komt en onwetend vijand bent van reddende genade. Als ik de vraag stel, dan moet ik ook een antwoord geven. Zou het kunnen? Waaraan kun je dat merken? Dat je vijand bent van genade. Laat ik het maar gelijk heel helder zeggen. Waar het valt of staat. Of je vriend of vijand bent. Want eigenlijk is het niet anders dan dat. Jezus Christus. Voor zondaars. Daar begint het mee. Daar ben je vriend of vijand van. Jezus Christus, Paulus, mag ik het even bij Paulus houden? En spiegel u zelf maar. Jezus Christus voor zondaars, voor goddelozen, dat begrijp je gewoon niet. Dat stuit vooral bij jouw bezwaren. Hoe kan dat? Nou, dat kan op verschillende manieren, dat je denkt, het valt wel mee. Dat was het bij Paulus. Ik doe mijn best. Ik doe wat ik kan. Ik kom in de kerk, ik doe mijn ding. En ik doe alles wat ik hoor te doen. En nou, ja. Ik heb genoeg gedaan. Ik probeer de Heere te dienen op mijn manier. En ik weet ook wel dat dat niet zo eenvoudig is. Maar ja, ik probeer het wel. Ik vind de geboden ook wel mooi. Zo kun je in de kerk zitten, verdedigend. De waarde van Gods wet. Dat je zegt, nou, dat is een mooie grond om in te wortelen. En dat je kinderen daar zelfs in onderwijst. Maar Jezus Christus, voor zondaars. Ja, je vindt misschien Jezus wel wat. Maar voor zondaars, voor goddelozen, is dat niet gewoon te zwart? Is dat niet te diep? Jezus voor zondaars, ja, Jezus is goed, maar liever dan een, mag ik het eens zo zeggen, een wat luchtiger Jezus. Vooral een Jezus die je helpt en steunt als je het moeilijk hebt. Maar niet een Jezus die je wijst op wie je werkelijk bent. Die je niet wijst op je, dat je totaal verloren bent zonder hem. Het kan ook op een andere manier. Jezus voor zondaars. Hij zegt, ja, daar erger ik me aan, want dat gaat veel te makkelijk. Want de mens moet eerst wat worden. Ik zeg het expres zo. De mens moet eerst wat zijn. Eerst wat bereiken. Ergens komen voordat het over Jezus gesproken mag worden. Ik wil eerst daar en daar zijn en dan pas Jezus. Eerst bekering en dan Jezus. En je bent meer bezig met de rechte leer dan met om wie het gaat. Om Jezus Christus, voor zondaars. Vastgeworteld in de leer. Maar wel vastgeworteld zonder het leven te kennen. Gemeente, het draait alles om wie Jezus Christus voor je is. Voor zondaars. Heel eenvoudig weg, op welke manier het ook is, je verbreekt er niet onder. Het is niet je hoop, het is niet je leven, het hangt niet af van hem. Dan kun je alleen maar bij de verkondiging van Jezus, dan komt er bezwaar. Van welke kant het ook komt, mitsen en maren, bezwaren. Zo springt Paulus op zijn paard, met bezwaren. Dat is zijn motivatie. Zo haalt hij de brieven om bij de hoge priester lang toestemming te krijgen om naar die synagoge in Damascus te gaan. Waarom ga je, Paulus? Ja, opdat ik zo ik er enige vind. Ik weet het niet precies, maar deze leer van genade moet uitgeroeid worden. En ik ga daar naartoe en ik ga zoeken naar beide mannen en vrouwen. Nee, de mannen die neem ik mee, maar ik laat de vrouwen niet met rust. Die kinderen die zullen ontheemd achterblijven. Ik zal die mensen gebonden naar Jeruzalem brengen. Ik ga er achteraan. Ik weet niet of ze er zijn daar in Damascus, maar ik ga wel. Want deze dwaling moet met wortel en tak uitgeroeid worden. En ik zal ze meenemen en dan zal ik ze dwingen. Zoals blijkt in het woord, dat ik zal ze dwingen om Jezus te lasteren en hem te verloochenen. En als ze dat niet deden, dan zullen ze gestraft worden, dan zullen ze de gevangenis ingaan, dan zullen ze gedood worden. Een rechtzinnige man. En toch wat een geweld. Wat kan een mens zich vergissen? Dat je denkt aan de goede kant te zitten. Zonder de reddende genade van Jezus. Maar gemeente, wat is het wonder? Deze man die springt op zijn paard. Maar wie is God Wie is Jezus? Wat zegt Jezus nu tegen zo'n blazende vijand? Iemand die zo geworteld is in zijn eigen ideeën, die zo vast zit in zijn eigen wetten. Hij heeft zoveel geweld tegen het evangelie. Is daar nog iets te redden? Ik pas het even toe. Ik weet dat er ook ouders zijn die zich wel eens afvragen, is er nog wat te redden aan die persoon? Of dat je van een bezoek wegkomt en je denkt, is er nog wat te redden? Die psalm die we hebben gezongen, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld van de wateren, van de vijandschap die uw palen, die uw almacht palen stelt. Die grote zee van weerstand, onwetende weerstand, die hier ook openbaar komt, zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel het bruist, hoe fel ze woeden, stil. Dat is Jezus. Jezus zoekt hem op. Gemeente, wij kennen deze geschiedenissen veel te goed. Dat we zomaar doorlezen. En we zoeken naar wat nieuws. Of we denken het al te weten. Maar wat is het een wonder dat Jezus zulke mensen opzoekt. Dat je, hoe verhard je ook bent, dat Jezus zulke mensen nog opzoekt. Hij laat hem niet los. Vers 15 die zegt zelfs van dit hoofdstuk, het is mij een uitverkoren vat. Ik kan deze man nog gebruiken ook. Dit wordt de grootste evangelist die er ooit geweest is. Die man is voor Jezus niet ongeschikt, maar wij als mensen staan te kijken. Jezus houdt hem vast. Maar hoe doet hij dat? Hij houdt hem vast. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt. Hij houdt hem vast door hem te laten vallen. Dat is het tweede punt. Vallen en vragen. Dan gaat hij op zijn paard. Op weg om die synagoge uit te zuiveren. En dan gebeurt er dat hij dicht bij Damascus komt. Hij is bijna op plaats van bestemming. Hij staat te trappelen om te beginnen. En hem omscheen snellijk en licht van de hemel. Kinderen, plotseling is er een licht. Deze man is op jacht om mensen te doden. En plotseling is daar een licht. Wat voor licht? Een bliksem. Kinderen, misschien heb je wel eens een bliksem gezien, hè? En dan ineens is alles helemaal fel verlicht. En het is weer weg. Maar je bent bang. Ik ben ook bang dan. Ik ben ervan onder de indruk. Dat licht, dat bliksemlicht, dat is zo fel. Ik heb het nagezocht, maar zo'n bliksem die duurt gemiddeld 0,2 seconden. Het is er en het is er weer weg. Maar hier, wat staat hier? Dat woord wordt gebruikt voor een bliksem. Maar het omschijnt hem. Het is niet op 3 kilometer afstand dat je kunt tellen tot 10 en dan, ah, nou daar is het. Nee, het omschijnt hem. Helemaal om hem heen. Die bliksem, dat licht, dat verblindende licht. En geen 0,2 seconden, nee, het blijft hem omschijnen. Wat heeft Paulus daar in die korte tijd meegemaakt? Ik kan er maar naar gissen, ik kan er maar naar tasten, ik probeer het maar met woorden te vatten. Paulus, ja, hij besefte direct, dit is de Heere. En doodsbang valt hij op de grond, zo staat het er. Hij valt. Hij valt niet alleen, hij hoort ook iets. Hij hoort een stem. Het is de Heere. Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Saul, die op weg was voor de Heere, zo dacht hij. Hij dacht de Heere daarmee te behagen. Hij dacht de Heere een dienst te doen. Maar ineens draait alles om. Saul, niet wat volgt gij mij, maar wat vervolgt gij mij. Je volgt me niet, je vervolgt me. De waarheid waar je voor stond, het is één grote leugen. De grond waarin je dacht zo goed geworteld te zijn, die grond, dat is je dood. Zo spreekt God tot kerkmensen zonder Jezus. Paulus valt op de grond. En in die val, nou, laat zien wat het is om van geworteld in je wetten ontworteld te worden. Losgemaakt uit het idee van je eigen idee wat het dienen van God is in een enkele seconde. Kinderen, de bekering van Paulus. Ik moest denken aan de tijd dat ik in Kesteren woonde. Daar heb ik heel mijn jeugd gewoond. En dan werkte ik in de boomkwekerij. Ik ben daar opgegroeid tussen de bomen. En dan moest je ook wel eens bomen rooien. Bomen uit de grond halen. Je moest ze rooien, waarom? Om ze op een betere plek te zetten, zodat ze meer ruimte hadden om te groeien, of omdat de grond daar nou eenmaal niet goed was. Hij moest ergens anders wortelen. En ik heb veel van die bomen losgehaald. Ik heb veel bomen laten vallen. Ik heb veel bomen laten ontwortelen. En weet je, bij jonge boompjes is dat niet zo moeilijk. Ook daar bij die jonge bomen moet je wel eens, dan moet je natuurlijk hard trekken, maar ze komen wel uit de grond. Die worteltjes, die boompjes, die zijn nog buigzaam. Ze schieten wat makkelijker los. Ze groeien op een andere plek zo weer verder. Die worteltjes, die hebben geen tijd gehad om heel diep te gaan. En zo is het met kinderen. Zo hoort het te zijn met kinderen, met jongeren. Dat je geen tijd hebt gehad om te wortelen in een eigen godsdienst of in een werelds leven. Dat je geen tijd hebt om te leven zonder Jezus. Kinderen, voor jullie is het belangrijk dat je vanaf nu al in de goede grond staat. Dat je nu al bij Jezus hoort. Dat je nu al hoort van zonde en genade van je ouders en van de preekstoel. Dat je nu al weet dat het niet afhangt van je bidden. Dat de Heere niet zegt, als je maar heel goed bidt, dan kom je wel in de hemel. Nee, als je je zonde bij Jezus brengt, dan kom je in de hemel. En daarin moet je wortelen, in de grond van genade. De Heer Jezus, hij zegt tegen kinderen, ook vandaag, laat er geen dag voorbij gaan dat je geworteld wordt in Jezus. Ouders, geef ze geen kans om te wortelen in de wet van, in de grond van eigen werken. De Heer Jezus die zegt tegen je, laat de kinderen tot mij komen als een aanmoediging om te wortelen, om nu al overgeplant te worden. Maar dan de bekering van Paulus. Als het zo'n oudere boom was in de boomkwekerij, dan kon je daaraan trekken en je kon eraan bewegen, maar die boom kwam niet los. Je kon er hard aan trekken, maar er gebeurde niets. Wat moest er met zo'n boom gebeuren? Dan moest je met een machine bij je komen, want die kwam zomaar niet los. Dat kon je niet zomaar doen door eraan te trekken. Dan kwam een machine op af met zo'n mes, een rond mes, en die ging er onderdoor en je hoorde het kraken. Je hoorde het breken. Die wortels werden afgesneden. Soms deed je het wel eens met de spade. Dan moest je hard hakken om die wortels los te krijgen. Dan bewoog je de bomen heen en weer en je hoorde het onder in de grond, hoorde je het kraken. Hoorde je het breken. Het zit zo vast. Het kraakte. Dat zie je hier bij Paulus, voordat Paulus valt. Dat is een Paulusbekering. Geen heidense bekering zoals we vorige week hebben gehoord. Maar iemand die geworteld is in zijn godsdienst. Als je daarvan losgemaakt moet worden van je godsdienst. En dat je denkt dat je genoeg hebt aan een stukje kerkgang. Of een stukje ernstig leven. Dan gaat het met veel gekraak. Een luider gekraak dan bij Paulus heeft nog nooit geklonken. Die boom die werd wel eens opgetild en die werd vastgegrepen met die machine. En dan werd die opgetild en zelfs die bas die stroopte los. Het alles moest gebeuren om die bomen los te krijgen. Ik zie het ook bij Manasse. Die zo lang God heeft tegengestaan. Daarvoor heeft hij een moeilijke periode nodig. Gemeente, mag ik het voorzichtig zeggen... Die bekering van Paulus, ik hoop niet dat u daarnaar verlangt. Ik hoop niet dat u daarnaar verlangt. Er zit in deze geschiedenis niet alleen, er zit ook een waarschuwing. Zeker richting de kinderen, richting de jeugd. Laat zulk een dwang voor jullie niet nodig wezen. Laat het niet zo zijn dat je doorgaat in God min of meer dienen. En dat je geworteld raakt in denken dat dat wel genoeg is met een stukje godsdienst. Het is beter om als een jong plantje, ja ook dat doet pijn, ook dan breken de worteltjes. Maar het is wel beter om als jong boompje overgeplant te worden in de grond van de genade van Jezus Christus. Gemeente, misschien zeg je wel, ja daar zit ik precies. Dat ontwortelen, dat vallen, waar je losgemaakt wordt, waar je eerst dacht, hier red ik het wel mee. Waar je eerst tevreden was met wat godsdienst, met wat God dienen en min of meer wat met hem hebben. En het lijkt wel alsof het je ontnomen wordt. Dat je eerst dacht dat je met een stukje degelijkheid of elke dag maar netjes bidden, dat je daarmee redde. Maar misschien zei je wel, ja het is uit dankbaarheid dienen. Maar ten diepste hing het allemaal af wat je uit dankbaarheid voor hem deed. Maar nu, het voelt als vallen. Het voelt als ontwortelen jongeren. Misschien zeg jij wel, ja ik ben de grond kwijtgeraakt waarin ik eerst mijn eigen goed voelde. Ik dacht dat het wel goed kwam, maar ik zie het nu niet meer goed komen. Ik probeerde iets van mezelf te bekeren. En het lukte nog even ook, maar ik ben weer gevallen. Het ontwortelde leven. Je beseft, en ik hoop dat je het beseft, dat is God die je tegenkomt. En dan kan zomaar die vraag omhoog komen, wat overkomt me nu? Wat overkomt me nu? Waarom komt God me van zo tegen? Zoals Paulus, hij vraagt het, wie zijt gij, Heere? Wie bent u nu eigenlijk? Ik dacht u te kennen. Ik begreep u. Maar nu, wie bent u nu? Wie bent u werkelijk dat u deze gang met me gaat? Wat is het doel ermee? Gemeente, dat... Daar ligt Paulus op de grond. Die bliksem gezien, Gods stem gehoord, ontworteld, gevallen, ontveld. En juist dan kan de gedachte omhoog komen. Dat God zegt, en daar laat ik je liggen. Zo laat ik je liggen. Dat God zegt, ik ontwortel je en ik laat je liggen als een ontwortelde boom. Geen voeding meer. Misschien zeg je wel ja. Dat zou ook verdiend zijn, dat God zo met me omgaat. Maar hoe gaat dit gedeelte verder? Laat Jezus hem daar. Laat Jezus hem daar liggen. 3 dagen de duisternis in zonder dat hij weet met wie hij te maken heeft? Nee. Als Jezus ontwortelt, als God ontwortelt, dan doet hij dat met een doel. Dat doet hij met een doel. Dat doet hij zodat u hem zou leren kennen. Juist als hij je laat vallen, ontwortelt, ontdekt aan jezelf, dan komt hij heel dichtbij. Dat doet pijn, dat vallen, dat ontwortelen, maar het is wel nodig. Zodat je oog krijgt voor wie ik ben. Zodat je gaat zeggen, wie bent u, Heere? En dan maakt Jezus zich bekend. Dat is het derde punt, Jezus maakt zich bekend. In het Hebreeuws, zo zegt Handelingen 26, dan maakt Jezus zich bekend. Hij spreekt hem aan in het Hebreeuws. Ik ben Jezus. Zo staat het er. In het Grieks. En in het Hebreeuws dus heeft hij het zo gezegd. Dat ben ik. Ik ben. Er staat niet eenvoudig weg, gemeente, ik ben Jezus. Dat staat er niet. Maar ik ben. Misschien zegt u wel, ja, heeft dat belang dan dat er zo staat? Ik denk het zeker. Wat betekent dat? Voor ontwortelde mensen. Wat betekent het dat Jezus zich zo bekend maakt aan een man die gevallen is? Wat is het geheim ervan? De Heere maakt zich zo heel vaak bekend. In het Hebreeuws, hè? Zo maakt God zich in het Oude Testament continu bekend. De eerste keer dat het gebeurde, dat is in Exodus 3 vers 14. Daar laat de Heere zien wie hij is. En dat is wat er hier met Paulus gebeurt. Zo maakt God zich bekend voor ontwortelde mensen. En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is hoe Jezus zich bekend maakt aan een harde zondaar. Exodus 3 vers 14. En je zou de kanttekeningen er eens bij moeten pakken. Wat betekent het dat Jezus zich zo bekend maakt? Toen bij Mozes en nu bij Paulus. Kanttekeningen die zeggen dat God zich zo bekend maakt. Dat betekent dat God die Mozes zond, eeuwig is in zijn wezen, getrouw in zijn belofte en almogend in derzelver uitvoering. Wat betekent dat voor ontwortelde zondaars dat hij zich vandaag ook zo bekend maakt? Paulus, je vervolgt mij. Je bent een vijand van God. Je vraagt je in je ontwortelingen af wie ik ben. Maar wie ben ik dan? Ik ben de eeuwige bestaande God. Ik ben die God die de verbondsgod ben. Ik ben de God die zich bekend maakt als de God van het verbond. En dat blijf ik. Ik blijf dezelfde. Ik ben getrouw in mijn beloften. En ik ben almogend in dezelfde uitvoering. Ik voer mijn belofte uit, ondanks alles, ondanks wie je bent. Dat ben ik, zegt Jezus. Zo maakt Jezus zich bekend. En vergis u niet, door de prediking komt hij zo ook naar u toe. Hij zegt, je hebt me misschien losgelaten. Je hebt je steun in de godsdienst gevonden. Je hebt de zonde opgezocht en nu zie je wie je bent. En de Heer Jezus zegt, en dan ben ik nog die ik ben. Ik laat je niet los. Dat is het verbond. Ik ben geen vreemde God voor u. Ik ben de God van uw doop. Ik heb het toen al gezegd. Dat ik een verlossend God ben. Ik laat je niet los en daarom laat ik je vallen. Daarom ontwortel ik je. Waarom? Zodat je die verbondsgod zou nodig hebben. Gemeente, dat is het wonder. Dat u te maken hebt met een God van het verbond. Dat u hier in de kerk zit. Dat God zich zo bekend maakt aan ontwortelde mensen. Hij zegt, ik laat u niet los. Zo zegt hij het tegen die harde Paulus. Zo zegt hij het tegen ons. De Heere laat zich niet tegenhouden door uw vijandschap. Door die zonde die je ziet. Nee, hij blijft wie hij is. En daarom, gemeente, ook in het leven van het geloof, in het leven van, van genade, zegt de Heere wel eens, ik laat je niet los en daarom laat ik je weer eens vallen. Zodat je weer zou zien dat ik werkelijk de trouwe God ben. En daarom ontwortel ik je wel eens, steeds opnieuw. Omdat ik de God van het verbond ben, zodat je zou zien dat ik je niet loslaat. Ik ben. Ik ben de God van het verbond en omdat ik dat ben, stopt Jezus niet. Hij zegt, ik ben Jezus. Gemeente, wij zijn zo gewend aan de naam van Jezus. Dat is niet erg, kinderen. Leer die naam maar spellen, telkens opnieuw. Maar loop er nooit aan voorbij wat het betekent. Zo is het ook belangrijk, ouders, dat u uw kinderen leert wat de betekenissen van zijn naam zijn, zodat ze daar zich aan zouden vastklampen, zodat u het ook zelf zou doen. Maar het viel me op vandaag. Het viel me zo op dat Jezus zegt, ik ben Jezus. Als je eromheen leest, in de 17 versen, de eerste 17 versen van hoofdstuk 9, dan zult u 11 keer Gods naam horen. Hoort u 11 keer Heere. Heere. Heere, wat betekent dat? Dat betekent dat hij de eigenaar is van de wereld, dat hij de machtige, de koning is. Degene die alles regeert, degene die autoriteit heeft. Ik ben de Kyrios, de machtige. Je zou zeggen, dat is precies wat we hier zien in dat vallen van Saulus, in dat stillen van Saulus. Ik ben de machtige. En je zou zeggen, daar, als de Heer Jezus nou zou zeggen, ik ben de Heere, ik ben de meester, ik ben de koning en ik werp je nu neer. Dan zouden we zeggen, dat zou goed zijn geweest. Dat is goed voor die Paulus, want dat heeft hij nodig. Dat het is centraal komt te staan, dat hij goed voelt welke macht dat hij tegen strijdt. En dat dat een vergeefse strijd is. Misschien dat je zelfs als je je herkent in dat ontworteld zijn, dan zeg je dat ook wel. Het is ook wel goed dat ik dat voel. Dat ik zie tegen wat een machtig God ik heb gevochten. Zouden wij begrijpen? Dan zouden we het misschien begrijpen. Maar nu zegt hij, ik ben Jezus. Zo maak ik me bekend aan zondaars. Wat betekent Jezus' naam, kinderen? Dat moet je weten. Dat is belangrijk. Wat betekent het als je Jezus zegt? De eerste keer dat zijn naam genoemd wordt, wordt het gelijk uitgelegd. Matthäus 1, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zaligmaker. Hij zegt, zo kom ik naar Paulus toe. Ik werp hem neer en ik openbaar mezelf als zaligmaker. Ik ontwortel je zodat je zou zien in je ontworteling dat ik degene ben die jou kan redden. Ik ben degene die jou zalig maakt. Ik kom niet als koning. En gemeente, vandaag komt de Heer Jezus tot u niet als koning. Maar openbaart hij zich als zaligmaker. Hij zegt, ik kom vandaag niet als rechter, maar ik kom als redder. Voor u, de grootste van de zondaars, nee, dat bent u niet, dat is Paulus. Paulus, de grootste van de zondaars, ontmoet hem als zaligmaker. Voor de grootste zondaar is er zaligheid. Ik ben Jezus. En die naam Jezus, Jezus, dat tekent hoe hij zijn zin vervolgt. Het is uw hart dat u de versenen tegen de prikkel slaat. Paulus, je verzet je tegen mijn aansporing. Als een os die een prikkel kreeg om te lopen. En die terugschopte juist tegen die prikkel. Zo ben jij. Het is hard voor jou. Hij zegt niet het is hard voor mij. Maar de Heer Jezus is begaan met Paulus. Hij zegt het is hard voor jou. Ik ben Jezus. Gemeente. Eigenlijk kijken we vandaag mee, hè? En ik zal het zo zeggen, u kijkt vandaag Jezus in zijn hart. U kijkt Jezus in zijn gezicht vandaag, zoals hij zich hier openbaart. Hij ontwortelt je, maar met één doel, om je te laten zien wat de waarde is van wat hij je geeft. Om je te laten zien dat hij redt in plaats van uzelf. Paulus, hij zegt het later in 1 Timotheus. Hij zegt het, dat is toen gebeurd zodat u zou weten wie Jezus is. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste van de zondaars ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Waarom betoont hij dat? Waarom zien wij dat vandaag als het ware zich afspelen? Hij zegt tot een voorbeeld van degene die in hem geloven tot een eeuwig leven. Paulus, de Heere, die zegt door deze geschiedenis heen. Zo ben ik. Zoals ik toen genade gaf aan de grootste van de zondaars. Door me zo bekend te maken als de verbondsgod en de zaligmaker. Zo hebt u een voorbeeld van wie ik ben. Dit is Jezus. Het is een voorbeeld, het is onze hoop. Het is onze les. En opnieuw de kanttekeningen die zeggen wat de les is. Dat niemand, hoe groot zondaar hij ook is, behoeft te mistrouwen de genade van God. Je hoeft niet God te mistrouwen dat hij genadig is. Als je maar tot Christus door het geloof de toevlucht neemt. Gemeente, mag ik het eenvoudig houden? Zo maakt hij zich vandaag bekend aan u. Hij ontwortelt, hij laat je zien dat de godsdienst geen leven is. Hij maakt zich bekend als de verbondsgod. Ik laat je vallen. Om je daarna direct weer op te rapen. Om je direct te planten in de grond van Jezus Christus. Ik hoop dat u zegt, als dit Jezus is, dan heb ik genoeg. Als dit Jezus is, voor zondaars. Dan heb ik genoeg. U buigt voor hem. Of je recht je rug. En je gaat het leven door als een Paulus. Ik ben zaligmaker, zegt Jezus. Ik ben uit op je behoud, jongeren. Dat je dit vandaag hoort. Dat is genade. Hij zegt, jij hebt niets, ik haal je onderuit, maar ik geef je alles. Ik handel nooit met je naar je zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Ik straf wel, ik laat je wel vallen. Ik ontwortel je, maar ik doe het maar met één doel. Zodat je zou zien en zou roemen in hem. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat is het leven van geloof. Hij is het die steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw zijn vriendschap biedt. Amen. Het zesde vers. Dat is het antwoord van Paulus als Jezus zich zo openbaart.